Pensioen, driedaagse!
Een nieuwe baan, trouwen, een kind krijgen. Wat je ook meemaakt, check nu, heel eenvoudig, op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De Pensioendriedaagse, van 1 tot en met 3 november. Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
Vindt mijn vrouw het ook nog leuk dat ik een Funda-verslaving heb? Of wil ze eigenlijk paddenstoelen gaan zoeken? Als die spanning op een gegeven moment dagelijks terugkomt... Ja. Nou, dan moet je misschien met z'n tweeën nog even geen nieuwe huis gaan kopen.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam.
Daar zijn we weer, Martin.
Ja.
We hebben er zin in natuurlijk, want we hebben een weekje rust gehad. Hè? Een
enorme break.
Ik had gehoopt dat jij je hele paddenstoelencollectie hiermee de studio in zou nemen. Want ik heb je gevolgd op Instagram. Ja. Maar, of zo'n rood mutsje.
Je had er al een hele week zin in.
Ja, ik had een hele week zin.
Om te beginnen over die paddenstoelen. Ja. Ja, ik vind, alsof het heel bijzonder is.
Nou, voor mij zijn het bijzondere hobby's. Weet je?
Oh ja?
Die natuur die laat ik gewoon altijd een beetje links liggen. En jij en de vogels en de paddenstoelen. Dat vind ik gewoon leuk om te zien.
Toch? Jij gaat nooit met je kinderen het bos in?
Weinig, zeg ik.
Ja, serieus?
Ja, oh, ja. Ja, ja, ja.
Oh, heerlijk, man.
Ja, ik probeer een beetje met ze te sporten, maar ik geef toe, ik ben niet zo...
Dat doe ik dan weer weinig.
Nee, ik denk als ik ze op de bank zie liggen en zeg, we gaan nu even bos in, dan krijg ik niet echt helemaal de hand
Nee,
op
ik kan. Ook niet, maar dat is een kwestie van doordouwen.
Ja, ja.
Nee, we waren een paar dagen waren we in Groesbeek, net onder Nijmegen. Midden in het bos, ja, dus ja, dan gingen we dus het bos in. Ja, en het was lekker weer.
Nou, en ik moet eerlijk zeggen, volg zijn account. Je maakt er mooie foto's van.
Dankjewel.
Het is goed te volgen. heb je nog een bijzondere paddenstoel gevonden?
Geen idee, ik heb helemaal geen verstand voor jou. Ik vind het altijd wel bijzonder. Zelfs Arend-Jan Boekenstein op Twitter, die riep op van... Kom op met je foto's van paddenstoelen. Dus ik ben niet de enige mafkees die dat leuk vindt. Gaan we even, er zit natuurlijk op Twitter. Alle mensen zitten paddenstoelen.
En heb je er een naar hem gestuurd ook? Of?
Ja, ik heb er een naar hem gestuurd ook, ja. Ja, waarom ben ik eigenlijk ook... Niet. Want vervolgens in Media Insight werd hij een beetje belachelijk gemaakt. Ik denk, oh ja, voor hetzelfde geld wordt jouw tweet er ook bij gehangen.
Ja, dus denk ik, oh, Martin Visser heeft deze inzending van deze zwam.
En als je dan dat zo los ineens ziet, komt het ineens heel lullig over. Maar nee, ga maar kijken. Er zijn meer mensen die de paddenstoelen opzoeken deze tijd van het jaar. Nee, ja, God, ja. Dus zo uitzinnig is die hobby ook weer niet.
Het geeft gewoon aan dat we lekker uitgerust zijn.
Maar goed,
dat,
mooi, je hebt je buikje weer volgegeten aan lekkere pasta's.
Zeker, het land waar in één keer een nieuwe premier werd benoemd. Ja. Ik was nog in Rome zelf, waar alle camera's opgesteld zijn.
Het Colosseum. Dus je hebt dus het geld wat je terug gaat krijgen van de energie dus al uitgegeven.
Nee, want dat heb ik beloofd. Dat het naar andere plekken gaat, toch?
Is hij nog lopen?
Ja, precies. Ik neem wel een afschriftje mee. Naar welke sportclub het gaat. Maar dat gaat gebeuren. Nee, het was zalig allemaal. En we gaan er hard tegenaan, want er is veel te bespreken. We gaan het vooral hebben over de dreigende recessie. Over de bouwplannen van Hugo.
Ja.
Vooral ook een beetje persoonlijk, hè? Wat het allemaal gaat betekenen met de huizenprijzen. Ja. Vinden mensen altijd interessant. Word je al aangeschoten bij feesten en partijen van... Oh Martin, ben ik niet te laat geweest met mijn huis verkopen?
Ja, bij feesten en partijen klinkt het zo. Verjaardag. Dan voel ik net Mark Rutte. Die zegt, als ik dan in een kring zit van een verjaardag.
Ja.
Dat zegt hij altijd, hè? Ja. Ik denk, van mij heeft hij daar maar geen tijd voor. Nee. En welke, maar goed, laat Mark Rutte even zitten. Maar dat gebeurt al jaren. Alsof ik kan voorspellen wat de hypotheekrente gaat doen.
Een beetje toch wel?
Nou, nee.
Je weet toch wanneer de ECB dingen bekend gaat
maken? Ja, maar ik bedoel, ik ga toch als mensen zeggen... Nou, ik sta op het punt om 4 ton uit te geven. Zeggen ze even hoe ik dat moet financieren. Nou, dan hou ik een grote afstand. Nee, dat is natuurlijk een beetje riskant... Om vanuit je macro-blik dan heel persoonlijk advies te gaan zitten geven. Dus natuurlijk kan ik wel iets over zeggen over waar ik over schrijf. En dat is zeker zo. Maar ik kan me voorstellen, weet je, wij zelf zitten ook te kijken van... we willen op een gegeven moment nog verhuizen met een huis met iets grotere kamers voor de kinderen die wat groter worden. Ja, het is gewoon nu een erg onzekere tijd. En daar zit natuurlijk iedereen mee. Hoe makkelijk kom je van je huis af en is het verstandig om nu wel of niet een huis te kopen? Dus die onzekerheid heb je nu de huizenprijs aan het dalen zijn.
Ja, gaan we het zo uitgebreid over hebben. Eerst maar eens eventjes die dreigende recessie.
Nou, ik denk dat we voorbij het kantelpunt zijn en nu zitten in een milde recessie... waarvan we eigenlijk niet goed weten of die zich verder gaat ontwikkelen... richting een stevige recessie of dat het hopelijk hierbij blijft.
Ja, dat is Marieke Blom. Die hebben we wel eens hier in de studio gehad. Ja. Dat is de hoofdeconoom van ING. Deze uitspraak, ja goed, ze houdt nog wel een beetje een slag om de arm zoals meer economen.
Nou ja, dat is wel logisch. Want of we al dan niet in een recessie zitten, weten we, dat kan je pas achteraf weten. Omdat de statistische definitie van een recessie is dat je 2 kwartalen op rij een krimp doormaakt van de economie. Dus een negatieve economische groei. Ja, en het derde kwartaalcijfer wordt pas half november bekend. Dus we weten pas in het vierde kwartaal, en dan zijn we nog een stukje verder, of we dan al twee kwartalen op rij negatief zijn geweest. Mm-hmm. Dus vandaar de slag om de arm. Dus heel begrijpelijk. En net vandaag...
Dit is alleen voor Nederland, hebben we het dan over.
Dit geldt voor Nederland. Ja. En voor Europa, voor de eurozone, had ING dat deze week ook al geconstateerd. Ze zagen dat allerlei vertrouwenscijfers er slechter uitzagen. In dit geval specifiek van inkoopmanagers. Dat is een soort barometer voor hoe het staat met de economie. Dus dat zijn de mensen bij bedrijfsleven die de inkoop doen. Het woord zegt het al. En hun sentiment wordt maandelijks gemeten. En dat is een bepaalde graadmeter. En als die daaronder zakt, dan is het waarschijnlijk een recessie. En als die daarboven zit, is het economische groei. Maar zij heeft specifiek hier, het was bij Nieuwsuur, heeft het specifiek over Nederland. En doet het op basis van de gegevens die banken hebben van de PIN-gegevens aan hun eigen klanten.
Dat is ook een beetje jouw trucje. Ik hoor je daar vaak over. Dat vind ik altijd wel een goeie, want je ziet natuurlijk gewoon meteen wat er gebeurt.
Je ziet real-time wat er gebeurt, Dus dan loop je altijd voor op het CBS. Maar het is ook weer een beetje riskant. En wat zij dus ziet, is dat er een daling is van consumptieve bestedingen. En zij kan dat eerder zien, en net als de andere banken dat kunnen, dan bijvoorbeeld een CBS die altijd achteraf... Je zit natuurlijk achteraf te rapporteren. Mm-hmm. En zij zien dat bijna real-time. Dus dat is een goede indicatie. Maar het is ook een beetje tricky. Vandaar natuurlijk die slag om de arm van haar. Want vandaag kwamen de economische groeicijfers. Onder andere zag ik binnenkomen de mail van Spanje, Frankrijk en Duitsland. Mm. En alle drie de landen hebben een hele kleine economische groei in het derde kwartaal.
Oh, goed.
Dus,
Dus
ik had al even contact gezocht met Marieke. Het is te hopen dat je voorspellingen uitkomt. In ieder geval voor haar te hopen. Want voor ons natuurlijk niet. Nee. We willen helemaal geen recessie.
Voor haar ook niet, toch?
Dat is ook weer waar. Maar ik kan me voorstellen, als je dit zegt. Dat bedoel ik te zeggen. Je zegt, ze zegt het heel voorzichtig. Maar het is er nogal wat. Mm-hmm. Om ruim voordat je dat met zekerheid kan zeggen, we zitten zeer waarschijnlijk nu al in een milde recessie. Ja. En als de buurlanden dus allemaal nog een plusje laten zien, dan heb je best kans dat bijvoorbeeld in het derde kwartaal Nederland nog wel in de plus zit en pas van het vierde kwartaal. Een beetje voer voor de fijnproevers. Maar de richting is duidelijk. Ook de Europese Centrale Bank zei dat deze week, Lagarde, president ervan, dat de recession is looming on the horizon. In het mooie ECB-proza. Ja, en of het nou echt een recessie wordt, of we nou echt twee keer onder de nul zitten, of dat het twee hele magere kwartalen zijn, dat doet er eigenlijk dan niet heel veel toe. Het is gewoon wel duidelijk dat de economische opleving van de eerste helft van dit jaar tot een einde is gekomen.
Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog, weet je, in zo'n discussie ook met Blom en wat wij hier doen, wakkeren we het niet allemaal nog wat extra? Ja. Als we heel veel roepen,
dat is altijd het risico.
Het gaat niet helemaal goed.
Ja. Nee, dat is waar. Dat kan zeker. Ik bedoel, het kan in die zin ook enigszins self-fulfilling zijn. Nou is het wel zo dat het consumentenvertrouwen al vele maanden echt heel laag is. Echt historisch laag. Echt extreem laag. Dus het is niet zo dat de consument nu ineens veel somberder is door wat ING hier heeft geroepen of door wat wij in de krant schrijven. Maar inderdaad, daar is wel een wisselwerking tussen. Consumenten worden ook somber op basis van het nieuws wat ze lezen. En als wij het zwaar aanzetten of minder zwaar, dan kan dat impact hebben. Dat is zeker zo. Maar aan de andere kant, weet je, mensen zijn ook niet gek, die zien ook gewoon goed wat er gebeurt. En je zag het consumentenvertrouwen al heel erg vooruitlopen op het vertrouwen in het bedrijfsleven zelf. De ondernemers zagen het gaat nu nog goed, dat zagen ze een aantal maanden geleden. Terwijl consumenten natuurlijk ook zagen van weet je, met die oorlog en die extreme inflatie en de moeite van een kabinet om dat dan een beetje te fixen. Dat geeft allemaal geen goed gevoel. En voorlopig heeft die sombere consument, lijkt die gelijk te krijgen.
Nee, ik doe er ook een beetje op, omdat je, weet je, in elke winkel ongeveer waar je staat, hoor je tegenwoordig, door Oekraïne en dan krijgen we dit spul niet en dat. En denk ik, het lijkt inmiddels wel of Oekraïne alle wereldproducten heeft gemaakt. Ja. En er zijn toch ook nog wel andere routes om dingen te kopen.
Nee, zeker, dat is waar. Ja. Dat is waar. Sommige dingen komen echt uit die regio en daardoor is het heel aantoonbaar. Nou, we hebben het vaker gehad over die zonnebloemolie en dergelijke, graan. Dan is het allemaal aantoonbaar. Maar soms wordt het misschien een beetje bijgesleept. En nu komt alles door Oekraïne. Het is wel van belang om te realiseren dat de inflatie al begon te stijgen voor die oorlog. Ook al voor de dreiging van de oorlog. Dus het was ook een soort na-effect van corona. Na corona was er ook een grote grondstoffenschaarste. Dus die twee die lopen in elkaar over. Waarbij het Oekraïne-effect waarschijnlijk wel veel groter is dan het post-corona-effect. Maar het is zeker zo dat de schaarste aan grondstoffen was al gaande. Ja. En je kan ook niet de hele inflatie alleen maar aan de oorlog in Oekraïne wijten. Dat klopt. Maar natuurlijk, dat vergroot de economische onzekerheid enorm. En heeft dus ook impact op tal van goederen en diensten. En iedereen, alle ondernemers, ook degene die niet met granen of zonneolie werken, hebben wel te maken met hoge energiekosten. En dat wordt ook allemaal verrekend. Dus je ziet in heel veel producten die prijsstijging doorcijpelen.
Ja. Hey, dan zijn we ook de podcast voor de man en de vrouw op de straat. Wat gaat hij hiervan merken dan? Met een recessie en vooral als je zegt van nou een klein minnetje, hoe ernstig wordt het dan?
Tot nu toe is het echt vooral een recessie van de koopkracht. Dus vooral een koopkrachtprobleem. En daar heb ik al heel vaak over gehad. Dus dat is hetgene wat denk ik de mensen het meeste merken. En misschien, en dat verklaart denk ik ook waarom de consumentenvertrouwen zo slecht is. Ze zijn echt heel somber, omdat het mensen rechtstreeks raakt in een portemonnee. En heel veel mensen in de portemonnee. Ook als je het wel kan betalen, zie je toch de gevolgen daarvan. En dat is anders dan bijvoorbeeld een crisis wat meteen uitmondt in allemaal reorganisaties en ontslagen en werkloosheid. Want dan zullen mensen ook een inschatting maken, gaat dit mij raken? En mensen kunnen van zichzelf weten, nou ik zit heel safe in mijn bedrijf. Of mijn sector doet het juist heel erg goed. Dus dan heb je meer dat verschil. En nu is het iets wat iedereen merkt en voelt. Dus ik denk dat vooral dat in de koopkracht. En dan is het natuurlijk wel de vraag van wat gaat het betekenen voor bedrijven. Je ziet ook wel dat door de energiecrisis ook al de eerste faillissementen ontstaan. We hebben al een periode gehad de afgelopen maanden van bedrijven die een soort van semi-vrijwillig hun productie stilzetten. Dat is natuurlijk niet helemaal vrijwillig, maar dat is in ieder geval wel een eigen beslissing. Want het is gewoon te duur om door te gaan. De volgende fase zou dan ook kunnen zijn dat het leidt tot faillissementen en dus tot ontslagen. We hebben ook gezien ook deze week al reorganisaties aangekondigd worden. Al dan niet rechtstreeks gelinkt aan de energiecrisis. Dus in die zin kan het ook voor werkgelegenheid wel degelijk een impact hebben.
Is het voor onze arbeidsmarkt die zo krap is niet ook al gezond?
Zeker.
Hoort nu alweer verhalen van mensen van nou ik blijf toch wat langer bij mijn werkgever. Want ik ben eigenlijk best tevreden en ik vind het ook spannend om nu over te stappen. Nou, misschien ook wel fijn voor zo'n werkgever.
Nee, dat is natuurlijk wel heel erg macro. Ik bedoel, want als het jouw baan betreft, dan zal die arbeidsmarkt verder je worst wezen. Dan gaat het natuurlijk om jouw baan en jouw bestaanszekerheid. Maar zeker, dat is zo. Ik bedoel, het is een extreme krapte op de arbeidsmarkt. De structurele trend was natuurlijk door de vergrijzing, was die krapte. Dat was al voor corona duidelijk zichtbaar in de verhouding tussen het aantal werklozen en het aantal vacatures. En na corona, met een enorme boost in de economie, kwam er een soort tijdelijk effect overheen, waardoor er nu echt een extreme krapte is. Nou, als die extremiteiten er een beetje uitgaan, is het denk ik wel gunstig voor, zeker voor bedrijfsleven ook. Ja, en voorlopig in alle voorspellingen gaat men ervan uit dat de werkloosheid wel stijgt, maar niet meteen massaal is. Maar dat is allemaal voorlopig, hè? Want dat hoor je natuurlijk in die quote van Marieke Blom ook, van we rekenen op een milde recessie. Maar de grote vraag is, wordt het een zware recessie? Ja. Dan kan het beeld gaan kantelen. Ja. En dat geldt voor de huizenmarkt.
Wat was de laatste echt zware recessie?
Nou, de zware recessie was denk ik tijdens corona. Dat was de laatste, 2020. Ja. Maar dan zie je ook weer hoe snel je als land die klap erboven komt. Overigens moet daar, dat is nog wel een grote onzekere factor met deze recessie, is dat natuurlijk een deel van het bedrijfsleven wel een grote last van daarvan met zich meedraagt. Mm-hmm. Als macro-economie zijn we heel snel hersteld. En zag je ook dat de impact van beperkende maatregelen en lockdowns op de totale economie steeds kleiner was. Maar er moeten nog wel tientallen miljarden aan coronaschuld worden afbetaald. En ondernemers die slepen dat met zich mee. Dus het kan best zijn dat deze nieuwe crisis toch voor bepaalde ondernemers echt net een klap te snel en te vroeg en te hard is.
Ja.
Dus die impact gaan we ook nog zien.
En voor de koopkracht zelf kan je misschien stellen van nou, nu november, hè, dan komt het eerste pakket eraan met die €190 voor je energierekening.
Ja. Nou, we hadden ook al een pakket voor dit jaar.
Mega milde na zomer ongeveer.
Ja.
Dat het misschien allemaal ook nog wat meegevallen met de energiekosten. Want de gasprijzen gaan inmiddels naar beneden.
Ja.
Dat zou ook wel een stuk kunnen schelen.
Ja, nou daar zit ook tegelijkertijd de onzekerheid. Zeker in november en december krijgen we dan die €190 terug via de energiebedrijven. Dus dat scheelt ook wel fors op je energierekening. En dan moet vanaf 1 januari het prijsplafond gaan gelden. En alle koopkrachtmaatregelen die voor 2023 natuurlijk zijn bedacht in de belastingssfeer. Ja, en die gasprijzen gaan nu als een malle omlaag. Dat tekent ook die extreem volatiele internationale markt, want zulke prijsbewegingen zijn heel ongebruikelijk. Ja, inmiddels is het vrij normaal dat het met tientallen procenten kan gaan in een paar dagen tijd. Het is wel zo, dat heeft alles te maken met die milde nazomer. De vraag is natuurlijk, wat voor winter ga je precies krijgen? En op een gegeven moment, als die gasvoorraden die goed gevuld zijn, gebruikt gaan worden de komende winter, moet ergens volgend jaar die weer opnieuw aangevuld worden. Maar dan zonder het beroep te kunnen doen Russisch gas. Dus wel een beetje een slag slaan van wat dat voor de prijsontwikkeling betekent.
En de diesel hebben we natuurlijk ook nog weer een probleem mee. Want dat gaat ook behoorlijk hard omhoog.
Het
wordt nogal veel gebruikt door bedrijven.
Ja, ja.
Dus, de volgende uitdaging.
Ja, dat heeft natuurlijk met Russische olie te maken. Mm-hmm. En zeker, maar je ziet het inderdaad gewoon diesel echt
Ben je een dieselrijder?
Nee, ik ben geen dieselrijder. Oh, nee. Ah. Nee. Jij wel zeker?
Nee.
Je hebt ook weer een auto van de zaak. Oh. En diesel en alles.
Volgens mij is het tijd voor het volgende blok.
Oh ja, oké.
We gaan luisteren naar Christine Lagarde.
The governing council decided today to raise the three key ECB interest rates by 75 basis points. We took today's decision and expect to raise interest rates further to ensure the timely return of inflation to our 2% medium-term inflation target, following our meeting-by-meeting approach.
Ja, ik zat te denken, er zijn tijden geweest dat we dat gewoon helemaal oversloegen, hè, van die rentebesluiten. Ja, dan was er gewoon geen besluit en dan was er een vergadering geweest. En dan we gaan weer door tot de orde van de dag. Tegenwoordig liggen we echt weer voor de buis, toch? Als tante Lagarde gaat spreken.
Tante Lagarde. Ja, nou ja, het overslaan van de ECB-vergaderingen.
Nee, overslaan.
Die neem je maar voor eigen rekening.
Eén kolommetje.
Dat deden we niet.
Nee.
Maar dit is natuurlijk heel belangrijk. Nee. Dus omdat het ook een rechtstreekse impact heeft. Hier zit ook wel heel veel jargon en zo in. Maar dit heeft natuurlijk grote gevolgen op allerlei manieren in de economie en voor iedereen. En wat hier gebeurt is, dat is dan donderdag bekendgemaakt, overigens verwacht door alle analisten, is de rente is met 0,75% verhoogd. Dus dat is de officiële beleidsrente. Die was 0,75, dat is nu 1,5. Nog steeds heel erg laag, historisch gezien. En hij gaat in een paar grote stappen omlaag. Want in september was hij ook al met 0,75 verhoogd. Toen kwam hij van 0. En hij komt oorspronkelijk van het negatieve. Er zijn wel grote rentestappen. Voor de historie van de ECB is het ongekend. Die hadden nog nooit met 0,75 verhoogd. En nu doen ze twee keer op een rij. Sommige bankanalisten verwachten dat er in december nog zo'n stap volgt van weer 0,75.
Ja, daar moet je dit soort taal een beetje voor ontleggen. Ja. Ik mis nu al Dorinde Meuzelaar, die ook vaak aanschoven hier, maar die gaat ons verlaten. Ja. Maar die kon het altijd heel goed duiden ook van hoe Lagarde de sjaaltje hing en wat dat allemaal betekent. Ja.
Nee, en de woordgebruik is ook van belang. Ja. En wat ze voorheen altijd deden was een zogenaamde forward guidance. En dan gaven ze van tevoren, zet het toch wel een belangrijke lijn neer van dit is wat je moet gaan verwachten in de komende tijd. En dan was het een kwestie van tussen de regels lezen of echt precies de regels lezen. In welke mate die forward guidance, die vooruitblik was aangepast. En het kon soms zijn dat er ergens één woordje was vervallen. En daar gingen analisten oefenloos over discussiëren over wat dat betekende. En nu is de aanpak een meeting-to-meeting approach, hoor je nu zeggen. Wat zoveel betekent als bij elke vergadering gaan we gewoon opnieuw kijken. Wat is nu de situatie? Om het even allemaal naar gewone mensentaal te vertalen. Want wat mevrouw Lagarde gewoon heeft verteld, is die inflatie valt gewoon vet tegen. Dat kan niet anders zeggen.
Dat gaf men ook van het gaat ook niet snel genoeg naar beneden.
Nee, normaal niet. Ja. Nee. Ja. Bedoel, het is heel simpel. De doelstelling van de ECB, die is onze bewaker van de inflatie. De doelstelling is 2%. De inflatie in Europa is 9,9. Nou, dan gaat er iets niet goed.
Ja.
Dat is natuurlijk wel duidelijk. Er is heel veel kritiek geweest ook op de ECB of ze niet veel te laat in actie zijn gekomen. Maar goed, nu komt
zelfs de veroorzaker zijn gedeeltelijk.
Ook dat. In ieder geval een voedingsbodem hebben gelegd met een veel te ruime beleid, waarbij geld langjarig gratis was. En daar moet je nu van terugkeren. Dus je wilt terug naar een soort van normaal. En dat moet natuurlijk dat kan ook weer niet te snel. Want dat geeft enorme schokken als je te snel die rente verhoogt. Maar nu gaat het met een paar forse stappen. Mm-hmm. De vraag is of het snel genoeg is. Of het überhaupt genoeg is. Of het zo in de dijk gaat zetten. Maar in ieder geval, de inflatie valt ook de ECB tegen. En elke vergadering gaan ze opnieuw kijken van wat is nu eigenlijk de verwachting. En dan kijken ze niet alleen van wat doet de inflatie nu. Maar ze kijken vooral wat is in de markt de verwachting voor de komende jaren. Want zij streven naar een inflatie van 2% op de middellange termijn, heet het dan. Mm-hmm. Want het is onmogelijk om op maandbasis de inflatie te sturen. Maar gewoon dus die langere lijnen kijken ze naar. Mm-hmm. Dus ze gaan per vergadering bekijken. En het is ook wel duidelijk dat de rente ergens in de komende maanden nog een paar keer zal worden verhoogd. Dat zei ze wel van we are not done yet. We zijn er nog niet klaar mee. Alleen ze zegt niet hoeveel renteverhoging met hoeveel. De algemene verwachting is dat de rente zeker nog tot 2,5% verhoogd zou kunnen worden. En misschien dan op een gegeven moment ook weer iets verlaagd als de inflatie omlaag komt.
Hoe kijk je in het algemeen naar die kritiek? Dat ze zelf ook dus een van de oorzaken zijn met te lang geld gratis maken. Nou, Zuid-Europa dat heel makkelijk.
Dat is ingewikkeld. Want ik denk dat ze niet per se mede veroorzaker zijn. Maar wel nu heel veel. Het is dus een beetje semantisch. Een veroorzaker zou betekenen dat de inflatie komt door het ECB-beleid. Ik denk dat de inflatie komt door iets anders. Namelijk wat ik net vertelde over post-corona. En vooral daarna de oorlog en de spanningen rondom Oekraïne. Dat is natuurlijk een duidelijke veroorzaker. Alleen het fundament waarop dat gebeurt, de context, is er wel één waarin de ECB natuurlijk lange tijd de rente opnieuw en eronder heeft gehouden. Het is wel een soort olie op het vuur. Dus hebben ze het dan veroorzaakt? Of hebben ze het erger gemaakt? Ik bedoel, ik heb er heel veel over geschreven. Van wanneer komt dat moment dat de ECB eens een keer teruggaat naar normaal? Ja. Nou, dit is echt gevaarlijk. En het zou dus best kunnen zijn. En dat is heel moeilijk om precies uit te rekenen wie welke factor, welk deel van de inflatie voor zijn rekening moet nemen. Maar het kan ook best wel zijn dat de inflatie door het ruime beleid van de ECB hoger is en langduriger een probleem gaat zijn. Dat is natuurlijk heel goed mogelijk. Want met deze renteverhogingen, die we nu al merken in de hypotheekrente bijvoorbeeld, nou, daar komen we straks nog over te spreken, zit de ECB nog steeds niet op het normale niveau, zeg maar. Het niveau waarbij je dus min of meer in evenwicht bent. Dus wat de ECB nu doet, is nog steeds stimulerend voor de economie. In het verleden zijn er voor duizenden miljarden aan obligaties opgekocht in de markt. Nou, ze kopen niet meer nieuwe bij, maar alle obligaties die worden afgelost, die worden wel weer vervangen. Dus die ECB-balans, die is gigantisch groot. Dus de facto is, en met deze lage rente en het feit dat ze nog steeds heel veel geld in de economie hebben gepompt, is het nog steeds een stimulerende factor. En dat heeft natuurlijk, ja, dat heeft ook gevolg voor inflatie. Ja. En als mevrouw Lagarde dan wijst naar overheden, van beste overheden, compenseer nou niet te veel, want dan jaagt de inflatie aan. Ja, dan kan de ECB ook gewoon naar zichzelf kijken. Want wat hebben ze zelf nog gedaan? En ze veroorzaken nu ook allemaal spanning in de eurozone. Doordat de renteverhoging. Ja, die kan de Nederlandse staat wel hebben. Maar de Italiaanse staat is echt een ander verhaal. Mm-hmm. Dus je ziet dus nu al heel snel. Dus de ECB is nog nauwelijks begonnen met de rente te verhogen. Dus nu al politieke druk uitgesproken. Door onder andere de nieuwe Italiaanse premier. Maar ook door Macron.
Die al niet zo'n fan is van de hele EU.
Nee. En als, ja. Die zeggen van nou kijk uit ECB. Omdat ze natuurlijk bang zijn dat een hoge rente natuurlijk heel slecht gaat uitpakken voor de Italiaanse economie.
Ja. Helder. Laat het nu even afpellen voor ons Nederlanders. Ja. We hebben lange tijd altijd gehad van die kritiek. Ook als de rente juist zo laag was, dan was het heel slecht voor onze pensioenen.
Ja.
Daar is dan blijkbaar dus de vlag uit van dit gaat de goede kant op.
Ja, dat is een heel. Wat we natuurlijk jarenlang hebben gezien, is dat pensioenfondsen in de meeste jaren een heel goed beursrendement draaiden. Niet elk jaar, maar de gemiddeld genomen wel. Dus een hele hoge rendement op de beurs. Maar doordat de rente aan het dalen was, werden die verplichtingen, die drukten steeds zwaarder op de balans. En dan zag je dat die beursrendementen niet mochten worden uitgedeeld in een vorm van indexatie. En nu gebeurt exact het tegenovergestelde. Nu gaan de beurzen omlaag. Maar doordat de rente stijgt, wegen die verplichtingen veel minder zwaar op de balans. Dus de pensioenvermogens worden kleiner en kleiner. Maar er is heel veel ruimte om te indexeren. Omdat die rente stijgt. En dat is heel gunstig.
Dus die rente was eigenlijk ook belangrijker dan wat er op de beurs gebeurde.
Uiteindelijk overtreft dat de effecten van wat op de beurs gebeurt. Ja. En dat is natuurlijk heel merkwaardig. Dat was merkwaardig en dat is nu weer merkwaardig. Het is dan wel goed uit te leggen waarom dat zo in elkaar steekt. Maar het heeft wel een gek effect natuurlijk, dat je dan straks enorm geld kan uitdelen met de indexatie. Terwijl de pensioensector echt tientallen miljarden verliest op de beurs. Het pensioenvermogen echt steeds kleiner wordt.
Ja, oké, daar zijn we blij mee. De spaarrente, daar ben ik ook al een beetje blij mee. Want ik zag dat mijn eigen bank ook, heel klein.
Waar zit je op 0,25?
Ja.
Dus we hebben een inflatie van...
Heeft 14... toch nut gehad dat sparen?
Ja, we hebben een inflatie van 14,5 of 14,4. Ja. Min 0,25. Dus reëel ga je er meer dan 14% op achteruit.
Dit vind ik niet zo leuk van jou weer.
Ja. Nee, maar inderdaad, de spaarrente met enige vertraging. De bank heb ik ook aangekondigd voor de maand december alweer. Mm-hmm. De spaarrente gaat met hele kleine stapjes omhoog. En dat is ook begrijpelijk. Want de rente waarbij de ECB, waar we nu erg naar kijken, dat is de depositorente. Dat is de rente die banken krijgen als ze tijdelijk geld bij de ECB onderbrengen. En een lange tijd was die rente negatief. Dat betekent dus dat het kostte de bank geld als ze geld moesten stallen. Ja. Dus banken zaten helemaal niet te springen om grote spaarsaldi, want het kostte ze alleen maar geld. En ze hebben ook gaandeweg in de loop van de tijd hebben de spaarrente steeds verlaagd. Voor grotere vermogens ook negatief gemaakt. Nou, die grens bij grote vermogens ging ook steeds verder omlaag. Eerst was het voor miljonairs en toen mensen boven een ton. Maar ze wilden er niet aan om echt de kleine spaarder ook een negatieve rente in rekening te brengen. Dat betekent dat ze verlies maakten op die spaarrekeningen. Ja. En nu zie je de omgekeerde beweging. Gaat de spaarrente stapje voor stapje een beetje omhoog.
Ja, en je ziet allerlei spelers ook op de markt hier in Nederland weer actief doen. De Renault Bank zie je langskomen. De banken, andere landen van een beetje gestoei weer om van bij ons kan je het hoogste.
Ja, omdat mensen natuurlijk ook die extreem lage rente natuurlijk beu zijn.
Ja.
Maar dan nog. Goed, ik ga de mensen daar absoluut geen advies in geven. Maar we hebben genoeg voorbeelden in het verleden gezien dat je toch een beetje voorzichtig moet zijn met zoeken naar de hoogste spaarrente.
Al zijn die garantiestelsels zijn wel wat aangepast naar het IJsland.
Binnen de EU heb je in ieder geval het depositogarantiestelsel. Dus dat is ook wel van belang.
Ja, en wat doet dat überhaupt met mensen? Want die gaan dan misschien toch wat sneller, denk ik, blijf wat spaargeld houden. Ik ga minder uitgeven. En dat is natuurlijk eigenlijk ook weer niet zo goed voor de economie.
Nee. Nee, dus dat is inderdaad de vraag. Er is ook heel veel spaargeld overgebleven na corona. Van mensen die, ruim inkomen hebben en konden sparen. En ook in coronatijd en lockdown zijn geld niet konden uitgeven. Aan de dingen die ze normaal deden. Dus minder reizen, minder restaurantbezoek, dat soort. Het was nog een aanzienlijk deel van Nederland dat heeft kunnen bijsparen. En de vraag is in welke mate dat nu wordt uitgegeven. Er is steeds gezegd, dat geld komt vrij na corona. Maar je ziet dat de spaarsaldi in Nederland nog steeds groot zijn. En Nederlanders zijn enorme spaarders. En we zijn ook tegen de klip op blijven sparen bij een extreem lage rente. En nu heb je weer een argument om te blijven sparen. Maar dan spaar je tegen de klippen van inflatie op. Ja. Dus natuurlijk,
rekensommetje deed je net goed voor. Ja.
Het is niet altijd helemaal logisch en rationeel. Maar ja, om nou te zeggen, de inflatie is hoog, dus ga ik mijn geld maar over de balk smijten. Dat is ook niet heel erg des Nederlands.
Maar komt het dan omdat we niet goed genoeg andere wegen weten qua beleggen? Of
nou, ja, ook wel. Dit is wel een beetje moeilijk moment. De beurs was natuurlijk particulier. Het de laatste jaren ook wel steeds populairder geworden. Dit jaar is niet echt heel erg goede reclame voor de beurs. Want het is echt heel hard gegaan met de AEX bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, het is ook gewoon een appeltje voor de dorst, dat gevoel. Mm-hmm. En als de onzekere tijden komen, dan zullen mensen eerder geneigd zijn om gewoon geld opzij te blijven zetten.
Ja, een beetje onze volksaard misschien.
Ja.
En dan die huizenmarkt. Ja. Hè? Je ziet het al, hè? Om je heen tenminste. Kijk dan eigenlijk naar die oude naar die nieuwbouwprojecten bij mij in de buurt.
En oh ja, je hebt natuurlijk je vindenverslaving. Hè? Dus jij volgt Funda natuurlijk al.
Je ziet het echt dalen. Ja. Ja. Sommige van mijn favorietjes. Dan denk je, die staan nog steeds te koop. En inderdaad.
En wat doen de vierkante meterprijs inmiddels?
In Muiden of überhaupt?
Ja, jij weet het voor heel Nederland. Ik kan zo vragen. Emmen, Koevoorde, Weert. Zierikzee, dan weet je.
Iedereen is een hobby, Bart. De ene gaat paddenstoelen zoeken. En de andere gaat de hele dag op Funda zitten kijken. Nou ja, goed. Het grappige is natuurlijk ook dat je vooral die grote steden de grootste daling ziet. Mm. Ik zit altijd een beetje te vergelijken met vierkante meterprijzen met Amsterdam bijvoorbeeld. Mm. Van hoe absurd ik het dan vind dat in een plaats als Muiden bijna hetzelfde gerekend wordt. Volgens mij is het vooral wat je ziet, en ik ben verre van een makelaar, maar lang te koop staan.
Ja.
Mensen gewoon lang wachten. Maar jij kan beter uitleggen wat het vooral. Want volgens mij is vooral iets aan de gang met de hypotheekrente.
Ja, zeker.
En dat mensen moeite krijgen om te financieren.
Ja, je hebt natuurlijk gewoon de onzekerheid die toeneemt. De algemene economische onzekerheid. Nou, daar hebben we natuurlijk uitgebreid over gehad. Maar je ziet natuurlijk ook de hypotheekrente. Die natuurlijk ook gewoon gekoppeld is uiteindelijk. Of beïnvloed wordt door de rente van de ECB. Dat gaat wel met enige vertraging. Maar die hypotheekrente zie je natuurlijk heel hard oplopen. Ja. De hypotheekrente is ook een langer lopende rente. Dus die was niet per se in instantie afhankelijk van die beleidsrente van de ECB. Waar we het net over hadden. Maar ook van het andere instrument, namelijk het opkopen van obligaties wat de ECB deed. Daarmee hebben ze ook de lange rentes naar beneden geduwd. Mm. En toen de ECB aankondigde, daar gaan we nu mee stoppen. Ze vervangen alleen maar aflopende obligaties, maar ze blijven niet bijkopen. Had het meteen een effect op de 10-jaarsrente, op de 20-jaarsrente. Ja. Dus de hypotheekrente is al veel eerder dan de spaarrente gaan stijgen. En dat is dus ook wel logisch, omdat het een andere koppeling heeft met het ECB-beleid. En wat je nu ziet is dat in korte tijd de rente van 1% of 1,5% naar 4,5% is gestegen.
Mm-hmm. En dat is wel even een rekensom. Hè? Als je kijkt naar een nieuw huis en dat je denkt, moet 2 ton duurder of 1,5% en hoe ga ik het financieren?
Nee, dat maakt enorm uit. Dus die financieringslasten die gaan met sprong omhoog. Ja. Ja, dus dat gaat echt heel erg hard. En dat heeft dus inmiddels ook al gevolgen. Dat ook de huizenprijzen beginnen te dalen. Ja. En dan kan je zeggen, ze waren eerst heel hard gestegen. Met een beetje dat gevoel, dat hoorde ik laatst ook iemand zeggen. En de talkshows, het is ook nooit goed is iedereen te klagen dat die huizenprijzen hard stijgen. Mm-hmm. En nu klagen dat ze dalen. Ja, de klacht is niet zozeer of ze stijgen of ze dalen. Maar die extremiteiten, dat is natuurlijk een beetje het probleem. En dat is wel typisch iets voor de Nederlandse huizenmarkt. Ik bedoel, dat is wel echt sky high gegaan. Juist met het risico dat als het omslaat, dat het ook weer hard omlaag gaat. Ja. En je ziet dus nu dat voorzichtig aan de eerste banken durven te voorspellen dat de huizenprijzen inderdaad omlaag gaan. En dan mijn gedachte is de kans best groot dat het erger zal zijn dan de banken nu hardop durven te zeggen.
Ja, en eigenlijk bij huizen kopen moet je vooral kijken of je de maandlasten kan dragen, toch? Dat blijft de oude wet, van dat maakt eigenlijk niet zoveel uit van hoe de prijs van het huis eruit ziet. Nee. Vooral of jij het kan betalen per maand.
Zeker. Ja, en of je van plan bent te gaan scheiden bijvoorbeeld.
Ook een mooie inschatting die je even moet maken.
Dus je moet je even inschatten van hoe loopt het eigenlijk lekker thuis?
Ja.
Dus vindt mijn vrouw het ook nog leuk dat ik een Funda-verslaving heb? Of wil ze eigenlijk paddenstoelen gaan zoeken?
Dat ik elke dag aan het padellen ben.
Kijk, als die spanning op een gegeven moment dagelijks terugkomt. Ja. Nou, dan moet je misschien met z'n tweeën nog even geen nieuwe huis gaan kopen. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel lastig. Waardoor het heeft natuurlijk. Ik ben verre van een persoonlijk adviseur. Dat wil ik ook helemaal niet pretenderen. Nou, ik heb altijd een beetje moeite om de huis als een belegging te zien. Het is natuurlijk ook een appeltje voor de dorst voor later, zeker. En bij je oude dag helpt het zeker als je op een gegeven moment een afgelost huis hebt of een deels afgelost huis. Maar je moet gewoon proberen te kijken van wat is nou een huis waar ik de komende 5 jaar kan blijven wonen. En wat ik gewoon met goed fatsoen kan betalen. En waar ik niet zenuwachtig van word als de huizenprijzen volgend jaar met 10% omlaag gaan.
Ja, want die 10% die haal je uit dat onderzoek of niet? Dat deze week kwam.
Ja, deze week kwam er een voorspelling van de Rabobank. En die gaan ervan uit dat de huizenprijzen volgend jaar en het jaar erop zullen dalen. En dat ze dan uiteindelijk in 2024 bijna 7,5% lager zullen liggen dan het hoogste niveau van eind 2021. Maar als de rente nog harder stijgt, zou het ook wel op 9,5% prijsdaling uit kunnen komen. En ja, ik denk wat ik net zei. Ik denk dan al meteen van oké, maar dat ga je nu schoorvoetend naar buiten brengen. Maar denk je stiekem niet dat het misschien veel erger gaat zijn? En die geluiden hoor je natuurlijk ook. We hadden laatst Nout Wellink in de krant, Nederlandse Bank, president van voormalig. Ja, die ook daar wel voor waarschuwt. Het kan ook veel harder gaan. Ik sprak gisteren Lex Hoogtuin, dat is een oud collega van Nout Wellink. Ja. En die zei ook, ja, het internationaal onderzoek blijkt gewoon dat bij grote rentestappen van de centrale bank met enige vertraging huizenmarkten, huizenprijzen daarop reageren. En de enige factor in Nederland die dat zou kunnen tegenhouden, is het extreme tekort aan woningen. Als Hugo de Jonge onvoldoende uit de startblokken komt, is dat gunstig voor de huizenprijzen.
Ja, exact. Nou, daar gaan we het zo nog heel eventjes over hebben. Ja, ik zit toch te denken van, je zegt van over die scheidingen. Is het ook niet heel erg de arbeidsmarkt? Want op zich heb je ook wel die zekerheid dat mensen gewoon best wel een vaste baan houden.
Dus ja,
dat
je, zeker. Nee, die koppeling is natuurlijk ook. Ja, die koppeling is er ook. Dat zie je natuurlijk ook, dat als de werkloosheid toeneemt, dan wordt de onzekerheid op de huizenmarkt groter. Nu is er echt vooral de aanjager de hypotheekrente. En overigens is het ook weer, dat hebben we ook wel gezien bij de eurocrisis, die op een gegeven moment in 2012 en 2013 ook wel uitmondde in een huizencrisis. Toen stond op een gegeven moment meer dan 1/3 van de huizen stonden onder water, dat de hypotheken hoger waren dan de waarde van het huis. En toen zag je uiteindelijk de werkloosheid ook maar een beperkte impact hebben. Want het is in Nederland eigenlijk bijna niet zo dat mensen hun verplichting niet meer kunnen voldoen omdat ze werkloos zijn geraakt. Komt door een sociale zekerheidssysteem. Ja. Het is ook niet zoals in Amerika, je levert je sleutel in en je bent weg. Dus je zit er ook aan vast. Dus in Nederland blijven doorgaans wel goed ons huis afbetalen en onze rentelasten betalen. Maar goed, het is wel zo. Als er grote onzekerheid komt, mede door stijgende werkloosheid, heeft het ook impact op de huizenmarkt. Maar nu zie je dus de dippen al beginnen. Ja. Eigenlijk gewoon door de stijgende rente.
Ja, dan gaan we nog even naar Hugo de Jonge, want je begon er al over, hè? Over de bouwplannen en in hoeverre dat dan gaat helpen. Ja. Laten we even naar hem luisteren.
Wat de laatste tijd een beetje is ontstaan, een soort religieus debat. Dus moeten we nou grootschalig gaan bouwen, buiten de stad, in het groen? Of moeten we vooral binnenstedelijk willen bouwen? Volgens mij kunnen we ons die luxe helemaal niet veroorloven. Volgens mij moeten we 2 dingen doen. We zullen en binnenstedelijk en aan de rand van gemeenten moeten bouwen. Ja. We zullen en grootschalig en kleinschalig moeten bouwen.
Zo is het. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke mooi.
Ja, een religieus debat is wel voor Hugo de Jonge weggelegd. Maar ja, dan niet op het punt van de woningen, geloof ik. Maar
hem in dat programma van Thijs van der Brink. Ja, ja. Dat had weinig zonde, vond hij zelf. Dit horen wij al toch zo lang. Ja. En ik vond het ene plan nog wel leuk. Dat is waarschijnlijk ook niet heel origineel. Maar dat je een straatje erbij bouwt, ja, in elke stad of elk dorp. Ja. Dan dacht ik, van, nou, dat zie ik wel voor me. Want dan, ja, hoef je ook niet zoveel weiland af te pakken en wat dan ook. Ja. Straatje. En dan heb je ook weer een paar 100 woningen per dorp.
Ja, tegelijkertijd denk ik van maar als het zo simpel is, overal een straatje erbij, we zijn klaar. Dat klopt getalsmatig wel. Maar het probleem is, je loopt natuurlijk tegen al die overheden aan. Precies. En alle bestemmingen en plannen heb ik allemaal.
Nee, want dat wil ik meteen tegen je zeggen. Van oké, dit hoor ik dan aan. En nu de uitvoering.
Ja. En dan gaat het ook mis.
En hoe?
Ja. Dat zal ook moeten blijken nu. Want ja, Hugo de Jonge heeft half oktober zijn woondeals gepresenteerd. Of wanneer was het? Ja, half oktober. Heeft met de provincies afspraken gemaakt over de bouw van 917.193 woningen tot 2030. Helemaal uitgesplitst per provincie.
Okay.
Dus we weten bijvoorbeeld dat er in Drenthe 13.631 woningen bij gaan komen. Kijk. Dat is nog net niet achter de komma, maar dat komt omdat we geen halve huizen bouwen. Maar het is gewoon echt heel. Nou, al Gelderland doet het precies 100.000. Dat is weer grappig. Ja,
daarna stoppen ze ook gewoon. Als dat ene huis komt, er dan niet meer.
Ja, dus het voelt een beetje toch als een afgerond getal. Maar alle andere provincies hebben heel, heel specifieke getallen. Mm-hmm. Dat zijn dan de woondeals. En dan denk je, nou, dat heeft Hugo de Jonge toch goed gedaan. Ja, behalve dat de woondeals ook al door zijn voorganger werden afgesloten. Door Kasia Longren. Mm-hmm. Die heeft een aantal woondeals met stadsgewesten afgesloten. Dus dit gaat echt op het niveau van de provincies. Dat was toen met stadsgewesten. Dus het instrument werd al gebruikt. We hebben het al vaker over gehad. Ja, je kan iemand een minister van volkshuisvesting noemen. En daarmee zijn niet de problemen opgelost. Mm-hmm. Hij zal regie moeten pakken. Nou, dat doet hij voorlopig. Dus dat gaat goed. Maar de regie was al eerder gepakt. Dat gaat uiteindelijk met de uitvoering. Daar gaat het natuurlijk mis. En in een evaluatie
is daar niet precies het probleem ook dat hij het eigenlijk, voor mijn gevoel, in ieder geval weer dumpt van, oh, bij de provincies.
Ja.
Je legt eigenlijk het probleem weer bij anderen die daar misschien helemaal niet capabel voor zijn.
Die gaan het weer, ja, maar wat moet je dan? Wil je dat hij in zijn eentje dan gaat zitten bepalen waar die 13.631 woningen in Drenthe moeten komen?
Nee, maar ik ben al zo bang voor die uitvoering. Denk, hoeveel ambtenaren hebben ze dan per provincie die dat dan handig kunnen begeleiden?
Nee, maar die provincies.
Ik pleit niet voor meer ambtenaren, dat weet je. Dat is niet meer.
Maar die provincies gaat nu weer een overleg met de gemeente. En die gaan, als ik het goed heb, in december met een uitwerking komen. En dan de provinciale doelstelling moet weer vertaald worden naar gemeentelijke doelstellingen. En op die manier ga je natuurlijk steeds meer naar het concrete niveau. Want daar, een deel van de bottleneck is natuurlijk de oneenigheid of de strijd tussen lokale partijen. En dat kunnen soms bouwers zijn en gemeentes. Die allerlei andere ideeën hebben over waar ze willen bouwen. Projectontwikkelaars en gemeentes. Maar dat kan ook soms zijn tussen gemeentes en provincies. Inderdaad, dat religieuze debat ook over bouwen in het groen of bouwen in de stad. Dus ja, die provincies moeten ook allemaal weer doorvertalen naar gemeentelijk niveau. En ja, die kan natuurlijk niet van een minister van Volkshuisvesting verwachten dat hij met de gemeente Emmen gaat onderhandelen over hoeveel nieuwe woningen moeten worden gebouwd en in welke straat precies. Dat gaat natuurlijk niet. Dus je moet die andere overheid natuurlijk wel meenemen. Ja. Dus op zich is dat wel een logische aanpak, denk ik.
Ik ruik alleen gewoon weer vertraging, uitstel.
Ja, want het lastige is natuurlijk, dit kost ook al best wel veel tijd. Want wat ik zei, die woondeals die hebben al sinds 2020 onder de Olongeren. Uit een evaluatie bleek dat het vooral in de uitvoering vastgelopen was. Dat ze te vrijblijvend waren. Nu is er wel meer geld. Nu is de verhuurdersheffing ook afgeschaft. Dat gaat dan vooral om de woningcoöperaties. Want dit gaat natuurlijk niet alleen maar om koopwoningen, maar ook om huurwoningen. Mm-hmm. Via de rente hebben we natuurlijk vooral over de koopwoningen gehad. Maar deze aanpak is natuurlijk veel breder. Ja, in zijn woonplan, die al eerder werd gepresenteerd, wordt bijvoorbeeld ook wel gerefereerd aan de krapte op de arbeidsmarkt. Maar ik moet nog maar zien wat daar precies de oplossing voor gaat zijn. Als je gewoon domweg mensen tekort komt om al die huizen te bouwen.
Precies, ja.
Ja, ja. Hoe los je dat op? En hoe zorg je...
Ja, en dat ook heel veel van die bouwbedrijven denken, ja, hier stap ik niet in, want voor deze prijs kan ik het niet rondmaken.
Nee, dus je hebt de inflatie werkt ook niet. Dus dat is ook lastiger, zeker als het zal blijken dat het een veel langjariger probleem is dan we nu hopen. Mm-hmm. Dus dat zal ook allemaal niet helpen. De economische onzekerheid zal niet heel erg helpen. Dus in die zin, ja, is het echt wel een heel ingewikkelde klus. Goed, dit zijn de eerste stappen die zijn gezet. Maar dit gaat nog echt een hele poos duren.
Ja, wat vind je van dat hij zo kritisch is over de vrije markt eigenlijk, die de woningmarkt lange tijd was? Dat hij vindt van...
Dat begrijp ik wel, want de probleem is een beetje dat de woningbouwbeleid is natuurlijk heel erg gedecentraliseerd. En nu zie je dus dat er tekorten zijn. En dan is het dus heel moeilijk voor de politiek om daar weer grip op te krijgen. Mm-hmm. Ik denk niet dat de politiek per se alles heel goed kan plannen op één centraal punt. Ik bedoel, die illusie moet je ook niet hebben. Maar op sommige momenten, zoals we in het verleden hebben gezien met de aanpak van Vinex-wijken, zou je op een gegeven moment toch wel een soort je doorzettingsmacht moeten gebruiken. Dat je toch vanuit de politiek veel harder doorduwt. Maar ja, dan moet iemand als Hugo de Jonge ook die religieuze debatten weten te doorbreken. Ja. En hij kan het aanstippen. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon door. En ik denk dat zijn antwoord ook wel logisch is. Ja, het is niet of, maar het is en. Want de nood is zo hoog. Dat is echt geen fabeltje ook. Dat zie je aan alle staatjes en grafieken. Zie je gewoon dat als je een historisch overzicht ziet, dan zie je dat het tekort aan huizen procentueel gewoon nu veel groter is dan in de jaren 80. Toen we al die rellen hadden rondom geen woning, geen kroning. Dus in die zin is het gewoon echt wel echt een probleem. En dat heeft onder andere met die decentrale aanpak te maken.
Vind je dat de jongen ook genoeg aandacht heeft voor... je zag nu weer die CBS-cijfers, hè, dat het aantal Nederlanders weer enorm aan het groeien is. Ja. Dat hij dat ook wel genoeg in kaart brengt. Van luister, dat is ook nog een ander deel van
het plan. Nou ja, dat is ook wel... Het zijn de ramingen die onder het woonplan liggen, zullen weer moeten worden bijgesteld. Want het viel me nog op, daar werd nog de bevolkingscijfers meegeteld die inmiddels verouderd zijn. Daar werd vanuit gegaan dat Nederland 17,6 miljoen inwoners heeft. En dat blijkt er dus inmiddels al meer te zijn. Dus dat zal ook de behoefte aan woningen natuurlijk veel verder vergroten. Mm-hmm. En ja, de grote vraag die daar op tafel ligt is met de instroom van asielzoekers, vluchtelingen en andere migranten. Welk deel daarvan is permanent, welk deel is tijdelijk? Dat is rondom de Oekraïners hier gekomen zijn. Waar hele goede redenen voor waren overigens. Dus daar wil ik helemaal niks aan afdoen. Is natuurlijk wel de vraag, ja, welk deel van die mensen zullen hier echt een bestaan gaan opbouwen? Dat is natuurlijk wel lastig. En daar moet hij met staatssecretaris Van den Burg natuurlijk in de weer. Ik denk wel dat hij daar wel aandacht voor heeft, hoor. Ik zie dat hij zich ook wel, ook als CDA, zich wel roert in dat debat. Maar dat is ook een van de lastige punten. Dat zal de behoefte aan woning alleen maar doen vergroten.
Helder. We gaan naar ons rondje van de zaak.
Ja, heel kort. Ik heb laatst op NPO, mijn hobby, heb ik oogappels afgekeken. Prachtige serie over gezinnen met pubers. Ja. En inmiddels hebben wij er ook één. Dus ik kon er steeds beter in herkennen. Ja. En wij hebben de serie al uit. We hebben nou, niet echt gebinged, maar we hebben al flink erin. Maar de komende twee weken...
Met
NPO Plus. De komende twee weken kan je nog zien hoe dat aflapt. Het is een hele mooie drama-serie. Ik vond hem wel heel bijzonder. Dit jaar. We volgen, dat is geloof ik het vierde seizoen. We volgen hem alle seizoenen. En nu hebben we zelf een middelbare scholier thuis. Dus daar gaat het wel
over. Ik weet eigenlijk niet of ik dat allemaal wel wil zien. Dat zie ik gewoon thuis al
Tot nu toe keken we hem terwijl we nog twee basisschoolkinderen hadden. En toen hadden we iets van, oh ja, dit is ons voorland. En alle spanningen die dat in een gezin geeft. Maar het gaat ook over relatieproblemen. Het is een prachtige Nederlandse serie. Dus nog een aanrader om die nog te kijken.
Ja, en je moet het nog even over onze Elon hebben. Je bent natuurlijk ook een fervent twitteraar.
Ja.
Het is rond, hè? Hij heeft het gekocht.
Ja.
Zie je het ook? Je ziet allemaal berichten van, oh jee, en Twitter. Nou ja, het is al een soort van dorpspomp.
Hij heeft de hele toppen ontslagen van Twitter.
Ja. Wat ik ook opvallend vond, ook de chef censuur. Ja. Die is er ook meteen. Die kon ook met deze doos.
Nou, dat vind ik een beetje het enge eraan. En denk van, wat zijn zijn bedoelingen hier nou precies mee? Ik bedoel, die man die strooit met miljarden. En het is een soort, ja, wat wil je nou precies mee? Ja, het ene is duidelijk. Hij heeft ook politieke bedoelingen mee. Ja. Ja. En,
maar ik denk ook wel dat hij, want het draait gewoon financieel helemaal niet zo goed Twitter, dat hij ook wel een uitdaging ziet om het echt meer geld te laten verdienen.
Ja. Nee, allicht. Ik bedoel, dat neem ik aan. Hij wil ook dat het weer rendeert. Maar het is ook nadrukkelijk dat hij er opvattingen over heeft, over de rol die Twitter heeft maatschappelijk gezien. Ja. En Donald Trump mag weer op Twitter komen wat hem betreft. En hij wil veel meer ruimte geven aan allerlei ongezouten meningen. En,
citizen journalism.
Ja, nou kijk, even los van of je het daar wel of niet mee eens bent, vind ik het wel opvallend dat een belangrijk motief voor hem is. Om zich, maar goed, ja, de andere kant, ik denk, ja, die vorige top, die, ik bedoel, die namen, dit is iemand met een groot profiel en die andere mensen hadden natuurlijk veel minder. En ik denk, het werd ook bestuurd door mensen die daar beslissingen namen over censuur, over het allemaal niet beheren van Donald Trump. Maar als je natuurlijk ziet wel wat de impact is van zo'n medium. Ook
vroeger
politiek,
kochten ze gewoon een krant, hè, die miljonairs.
Ja. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ik vind het wel.
Jeff Bezos heeft dat trouwens ook gedaan, hè, met de Washington Post.
Ja. Dus dat gebeurt nog. Ja. Maar dat vind ik wel, dat is wel lastig. Als je denkt van ja, je mag dan is toch een belangrijk maatschappelijk. Belangrijk kanaal. Is echt wel duidelijk in handen van een rijk iemand. Mm-hmm. Die daar gewoon zo'n speeltje van zou kunnen maken. Dat zie ik al. Dus ik weet niet hoe jij dat ziet.
Nou zo, maar ik vind ook wel een beetje dat gepapegaai van, oh jee, paniek. Weet je, ik wil nog wel zien, hoeveel kan je er dan? Inderdaad, weet je, zo gaat hij dan zelf op de knop drukken van Geert Wilders krijgt nu geen verbod of wel? Ik weet niet. Of het zo,
nee, zijn er niet. Nee.
Hij heeft wel gezegd, inderdaad, dat de regels wat meer losgelaten worden.
Ja. Ja.
Ik vind ook wel interessant dat hij die algoritmes dat hij die openbaar wil gaan zetten. Dus dat je weet van waarom je sommige mensen eerder krijgt in je profiel.
Ja. Ja.
Nou ja, goed. We gaan Siebert helemaal terug weer op Twitter. Hè? Ja, we even over voordat we begonnen met opnemen.
Ja, ja, zeker. Dus ik denk dat hij maatschappelijk weer helemaal geaccepteerd is. En uit de reacties die hij krijgt op zijn tweets blijkt het tegenovergestelde.
Mijn guilty pleasure om die reacties te lezen op zijn berichten. Dat vind ik echt zalig om de dag mee te beginnen.
Ja?
Oh, ja. Al die frustratie van mensen erover. En terecht natuurlijk. Maar goed, hij heeft blijkbaar een enorm bord voor zo.
Ja, ja. Ik zou eerst die zaak maar eens even afwachten als ik hem was.
Ja, precies. Hey, dat was hem. We gaan even vertellen, of tenminste ik ga even vertellen dat u ons kunt mailen naar podcast@tft.nl, want dat vinden we leuk.
En dat je duimpjes kan achterlaten, sterretjes en weet ik veel wat je allemaal kan achterlaten aan waardering. En dan zijn we beter vindbaar en we vinden reacties ook heel erg leuk om te horen.
Moeten we niet ook meteen een Twitter-account voor onze podcast maken eigenlijk? Dat is er ook helemaal in. Maar zucht.
Ja. Nou, ga jij dan bijhouden. Het heeft alleen maar zin als je er actief op bent, ook reageert op mensen. Dus als je daar tijd voor hebt,
gaat het niet worden.
Ik schat in van niet.
We stoppen ermee. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we weer fris en fruitig terug.
Ja, tot volgende week.
Dag.